Hey, goedenavond. Welkom bij het vragenuur van 2 november 2022. Er zijn 4 sets vragen aangeleverd. Het heeft Els van der Welen en mij wel weer enige moeite gekost hier en daar om wat vragen in te laten korten. En we hebben bedacht dat het misschien aardig is om elke week de vraag van de week uit te roepen en die ook te belonen met een mooie reep chocola. En de winnaar van deze week is Wesley Pichtler met 1 vraag. En het gaat niet per se om het aantal, maar ook omdat hij zeer to the point is. Dat als aanmoediging voor alle fracties die meer vragen nodig hebben. Zijn er kant van het college mededelingen? Het is vegan, ja. Zijn er van de kant van het college mededelingen?
Dat is het antwoord van de week, maar dat geldt
zeker. Niet? Nee? Ik had de indruk dat de heer Van Nieuwenhuis graag nog een mededeling had willen doen over prijzen die we gewonnen hebben, maar dat komt dan vast op een andere manier tot ons. En dan gaan we naar de vragen van de fracties van Student en Stad, Partij voor het Noorden en de VVD over een scootermeting. Mevrouw Godijk.
Ja, dankjewel voorzitter. Afgelopen weekend heeft er dus een scootermeeting plaatsgevonden in onze gemeente die vooraf verboden was. En graag horen wij van de burgemeester of hij duiding kan geven op deze situatie, wat is er gebeurd. En of hij wellicht kort ook de aanpak die hierop heeft gevolgd vanuit de politie en de gemeente, of hij die kan evalueren. En een eventuele lange termijn oplossing zou kunnen zijn met het omgaan met deze groeperingen. Dankjewel.
Dank u wel, burgemeester.
Dank, voorzitter. Ik weet niet of leden van de raad wel eens getuigen zijn geweest van deze scooterbijeenkomsten, ook onder andere in de stad. In ieder geval dan zal ook geconstateerd zijn dat met name in zo'n binnenstad dergelijke meetings buitengewoon gevaarzettend zijn, omdat de bezoekers van de binnenstad niet rekenen op zo'n verschijnsel. Als je niet snel uit de voeten kunt maken om wat voor reden dan ook, dan is het zelfs levensgevaarlijk. Maar ook voor de deelnemers zelf. Ander verkeer houdt er geen rekening mee. Er is af en toe zeer zwaar verkeer. Denk je alleen maar aan bussen of hulpdiensten die ergens snel moeten zijn. En ook voor de deelnemers zelf is het dus uitermate gevaarlijk. Ook als men niet de binnenstad ingaat, dan blijkt dat er zeer ernstige incidenten kunnen zijn. Daar zijn ook beelden van waarbij iemand bijna dodelijk werd aangereden door een andere deelnemer aan zo'n scooterrace. Kortom, niet voor niets stellen we aan evenementen een aantal voorwaarden, niet alleen om de veiligheid van de deelnemers zelf te kunnen borgen, maar natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat anderen beschermd zijn, dan wel dat de hulpdiensten snel ter plekke kunnen zijn. Dus na ernstige incidenten met scooterraces is besloten om grootschalig te gaan handhaven, ook door de eerdere ervaringen. En die aanpak die richt zich op het tegengaan van de gevaarlijke situaties, de overtredingen aan te pakken en ook de deelnemers te identificeren. De aanjagers die onderweg waren en verslag wilden leggen van de meeting, die hebben een gebiedsverbod gekregen. Die zijn ook aangehouden voor overtreding daarvan. Dus ondanks dat men aangezegd kreeg dat er gebiedsverbod was, ging men door. En toen is men natuurlijk aangehouden. En we hebben ook de structuur uit de organisatie, maar dan wel tussen aanhalingstekens, gehaald. De scooterrijders hebben zich op meerdere plekken verzameld. Daar is de politie ook ter plaatse gekomen. In totaal zijn meer dan 100 deelnemers uit de anonimiteit gehaald. En wij hebben ook duidelijk aangegeven dat we dit soort scooterracers niet toestaan. Dan wordt gevraagd naar hoe kijk je daar nu op terug? Nou, met wat gemengde gevoelens. Voorkomen hebben we het niet. Daar hebben we wel een aantal maatregelen voor getroffen, zoals die gebiedsverboden. Het is natuurlijk ook niet misselijk dat we 100 deelnemers uit de anonimiteit hebben gehaald. Daar gaan we natuurlijk ook nog verder mee door met de opsporing. Maar ik wilde wel aan toevoegen dat het een grote inzet van de politie heeft gevergd. En er zijn mensen die wat mij betreft voorkomen ten onrechte daar een of ander romantisch beeld over ophangen. Ik wijs erop dat diezelfde middag nog twee zeer ernstige incidenten hebben plaatsgevonden. Eén is ook bekend. Dat is een dodelijk ongeluk van een motorrijder. En iedereen zal begrijpen dat dat ook nog weer een enorme politie-inzet vergt in alle soorten en maten. Het betekent dus dat op het moment dat zo'n evenement plaatsvindt met een groot beslag op de politiecapaciteit, wij tegen andere inwoners van onze regio, Noord-Nederland, hebben we het dan over, moeten zeggen, we hebben even geen capaciteit om bij u te komen. En dat betekent dus ook dat een aantal prio 1 meldingen in gevaar komen. We hebben het dus met de ervaringen van afgelopen weekend, maandag, gekeken wat ons verder te doen staat. En het mogen duidelijk zijn dat we samen met Openbaar Ministerie en politie blijvend verkennen hoe we de duurzame aanpak kunnen gaan organiseren. Maar nogmaals, het vergt een grote capaciteit. En dan komen we op de derde vraag van: denkt de burgemeester dat een repressieve aanpak mogelijk een escalerende werking kan hebben? Ik denk dat ik genoegzaam heb uitgedrukt dat we echt wel wat beters te doen hebben dan jonge mensen die willen stunten met hun scooter of anderszins te willen plagen. We hebben ervaringen dat het echt gewoon hartstikke gevaarlijk is. En ik heb ook tegen een van de organisatoren afgelopen maandag gezegd, die hier met een oudere persoon zich kwam melden op het gemeentehuis na een nacht vastgezeten te hebben: ik begrijp ook werkelijk niet, echt niet, wat die ouders bezielt die dit ook zien van hun kinderen. Want die maken toch ook mee wat er dan allemaal gebeurt. We hebben wel gevraagd om aan een aantal deelnemers om een soort organisatie te maken, zodat we een formele gesprekspartner hebben om daarmee te kunnen kijken of we toch iets kunnen doen. Dat is tot op heden niet tot stand gekomen. Die oproep is gedaan in de media en ook 8 personen die staande gehouden zijn bij de vorige races hebben dit per brief vernomen. En we proberen dus die illegale scooterracers preventief te bestrijden. Maar men heeft werkelijk geen idee waar men aan begint. Nog aan het begin, nog aan het eind, wat dit eigenlijk betekent. Wij zien natuurlijk ook wel in dat de repressieve aanpak niet de enige oplossing is voor dit fenomeen. Maar willen we hiermee verder kunnen komen, dan zal er wel een vorm van organisatie moeten zijn. Dan zal men zich ook bewust moeten zijn van de vragen die er allemaal achterweg komen. En ik denk dat dat een buitengewoon moeizaam traject is. En dat betekent dat we volop blijven inzetten op de repressieve aanpak, dat we die gevaarlijke meetings tegen zullen blijven gaan, dat we de gebiedsverboden zullen blijven instellen en dat we de mensen die hier aan deelnemen vanwege hun volstrekt, maar dan ook werkelijk volstrekt onverantwoordelijk gedrag uit de anonimiteit zullen blijven halen. Pas op het moment dat men zich realiseert waar men mee bezig is, zullen we een titel hebben om te kijken of we nog iets kunnen bedenken, zodat dit een normaal proces kan zijn. En daarmee denk ik, voorzitter, dat ik de vraag heb beantwoord.
Dank u wel, de heer Ram en dan mevrouw Jacobs.
Voorzitter, dank u wel. Een vraag aan de burgemeester. Kan niet in samenhang met het gebiedsgebod ook dan direct die scooters en motorvoertuigen allemaal in beslag worden genomen? Zal direct worden gestraft voor wat ze dan doen. Is dat een mogelijkheid?
Dank u wel, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een mededelingsvraag ingediend, maar laat helder zijn, vooral niet omdat wij denken dat er enige gedoogsituatie moet komen ten aanzien van deze scooters. Maar mijn fractie was vooral heel erg geschrokken eigenlijk dat de mensen van heinde en verre kwamen, zeg maar. Dus 100 kilometer met een aanhanger en een scooter om op één wiel te gaan rijden, om het maar even simpel uit te drukken. Maar ook de andere reacties die gekomen zijn, we houden hier niet mee op. En volgens mij waren het er nu 120. En wij vroegen ons af of er andere mogelijkheden zijn dan inderdaad alleen deze repressie. Dat er geen 250 scooters komen de volgende keer. En dat de gevaarlijke situatie eigenlijk erger wordt. Dat is ook vooral onze zorg die wij daarbij hebben.
Ja, uw zorg is duidelijk. Ik geloof dat de burgemeester het antwoord al heeft gegeven. Maar dat wil hij vast nog wel even herhalen. En een vraag van meneer Ram. Burgemeester.
Tot de dingen die we verder uitzoeken deze week behoort inderdaad van hebben we nog een snellere methode om dan dit voertuig in beslag te nemen. Maar daarnaast zijn we ook aan het kijken van hebben we nog andere methoden om nog effectiever te kunnen optreden. Nogmaals, het is vrij uniek hoor landelijk dat we dit aantal bonnen hebben uitgedeeld. Ik deelde de vrees van de VVD. En ik zie natuurlijk die oproepen in social media ook. Maar dat was ook de reden dat we na de eerste keren dat we met deze scooter meetings te maken hadden, contact hebben gezocht. En ook een vertegenwoordiger van, heeft gezegd van nou, ik wil er ook misschien wel wat in bemiddelen. Maar men moet wel even beseffen waar men mee bezig is en wat men als het ware onder de kont heeft. En men denkt daar veel te licht over en heeft gewoon niet het benul dat dit echt ontzettend link is, niet alleen voor de omwonenden en de mensen die in zo'n stad zijn of in zo'n regio verkeren, maar ook voor de deelnemers zelf. En dan valt er met ons altijd natuurlijk te praten van hoe zouden we het kunnen doen. Maar tot nu toe hebben we geen gesprekspartner met wie we op maar enigszins normale wijze dat gesprek kunnen voeren.
Dank u wel. We kunnen dit hiermee afronden, denk ik. Dan gaan we naar de vragen van een groot aantal fracties. De Partij van de Arbeid, de SP, D66, de Partij voor de Dieren, het CDA en GroenLinks over lichtoverlast bij Westpoort. En nog een paar andere plaatsen, geloof ik. Ik weet dat er twee indieners waren oorspronkelijk, maar mevrouw Poelstra is er niet. Meneer Bushoff?
Ja, voorzitter. In de eerste plaats, hè, het distributiecentrum van de Aldi, dat is recentelijk natuurlijk in gebruik genomen in Groningen. En dat is op zich heel goed nieuws voor de praktische werkgelegenheid, dus daar zijn we als Partij van de Arbeid heel erg blij mee. Tegelijkertijd zien we ook dat het wel onwenselijk is dat er nu een soort enorme lichtshow wordt opgevoerd, waar vooral veel omwonenden wel veel last van hebben. Dus daarom heb ik samen met mijn collega Hans de Waard van de SP, met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren. Nou, misschien vergeet ik nog maar een partij, maar volgens mij met een groot deel van de partijen in de gemeenteraad hebben wij vragen gesteld over, kunnen we die lichtvervuiling bij de Aldi niet aanpakken? Maar niet alleen bij de Aldi, want we zien ook dat het in Garmerwolde bij een bedrijf toch ook echt onnodige lichtreclame heel erg tot heel veel overlast zorgt voor mensen en dieren. Dus kunnen we als gemeente daar nu nog wat aan doen? En anders, wat moeten we doen om dat in de toekomst toch te voorkomen? Daar richten onze vragen zich op.
Ja, dank u wel, mevrouw Martinez Dubiani.
Dankjewel, voorzitter. Ik zit hier namens mijn collega Andrea Poelstra-Bos. Die kon hier vanavond niet zijn, dus ik neem even het woord hierover. De heer Bussel heeft zo net het een en ander benoemd. Wij willen hier nog aan toevoegen dat er regelmatig klachten zijn geweest over lichthinder. Eerder bijvoorbeeld ook bij opstelterrein De Vork en de wooncomplex Kortingborg, als ik het goed uitspreek. En met de nieuwe meldingen van afgelopen week bij de Lidl komt het extra duidelijk naar voren. Het is dus hoogst tijd om het beleid hierover onder de loep te nemen. En wat ons betreft moet dit een vast aandachtspunt worden bij de vergunningverlening. Zodat we beter voldoen aan de zorgplicht richting de omgeving en dit soort hinder in de toekomst kunnen voorkomen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wie van het college mag ik het woord geven?
Voorzitter. Achter u.
Daar bent u. Ga de gang.
Dank u wel. Even de vragen beantwoordend. Is het college bekend met de lichtvervuiling? Nou, ik zou bijna zeggen, wie is er niet bekend mee? Het was in elk geval een enorme bak licht, wat de Aldi betreft. En we delen ook de opvatting van de Raad dat lichtvervuiling in principe onwenselijk is. Met name als het gaat om de uitstraling natuurlijk naar het buitengebied en de relatie met hindergevoelige functies in de omgeving. En het werd net al aangegeven, dit speelt naast Westpoort en Garmerwolde ook bij het opstelterrein in de Vork tussen Groningen en Haren. Dus dat zien wij ook zeker. En dan de vraag over, goh, wat kunnen we daar dan aan doen? Heeft het college mogelijkheden om op te treden tegen deze lichtvervuiling en is het daartoe bereid? Ja, die mogelijkheden hebben we en daar zijn we toe bereid. Het is zo dat de eisen omtrent lichtreclame en verlichting worden geborgd in de reclamenota, onze welstandsnota, de APVG en de nadere voorwaarden van de APVG en het activiteitenbesluit milieubeheer, dus een heleboel regelgeving. En we hebben ook kaders opgenomen in de bestemmingsplannen. En hiermee hebben we kaders om te kunnen sturen op lichthinder. In de omgevingsvisie, merkt het college op, is echter nog geen aandacht besteed aan het thema lichtvervuiling en de uitstraling daarvan op omwonenden en de gevolgen op aanwezige natuurwaarden. En dat zou een aanvulling kunnen zijn om lichthinder tegen te gaan. Kortom, we hebben een kader met de instrumenten die ik net heb benoemd, maar in de omgevingsvisie is nog geen aandacht besteed aan het thema lichtvervuiling. En het zou dus mogelijk zijn, en dat willen we ook doen, om de omgevingsvisie hierop aan te passen. En als je dat doet, dan kun je daarmee ook een maximale lichtsterkte benoemen per locatie. En een sneller gebruik maken van de nadere regels in de APVG en maatwerkvoorschriften opstellen. Wat kunnen we dan doen in elk geval voor de Aldi-locatie? Daar zijn geen maatwerkvoorschriften opgenomen in de vergunning, maar we hebben contact opgenomen met de Aldi. De Aldi was zelf ook geschrokken van de uiteindelijke lichtsterkte, heb ik begrepen. En heeft ook besloten om de omwonenden ook tegemoet te komen. De kappen die zijn al bijgedraaid van de verlichting, dus daar is al wat aan gedaan. En daarnaast is ook besloten dat de verlichting tussen 12 en 6 ochtends op maximaal 10% zal staan. En verdere gesprekken met de Aldi vinden hierover plaats, maar dat zijn in ieder geval de eerste maatregelen die de Aldi heeft genomen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen? Het is niet... Sorry.
Bijna goed, voorzitter. Bijna goed.
Meestal doe ik het goed, toch?
Ja. Wat ik mij nog wel afvroeg. Ik heb het artikel in Dagblad van het Noorden gelezen daarover. Daarin sprak ook een omwonende dat hij daar ook navraag bij heeft gedaan. In ieder geval bij de gemeente een navraag over heeft gedaan, hoe dat nou kan. En dat hij daar toch niet heel tevreden over was. En ik vroeg me af, wat voor ingangen hebben die omwonenden nou om daar toch nog iets aan te doen? Want dat is blijkbaar toch onduidelijk.
Mevrouw Bloemhoff.
Voorzitter, ze kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente, maar volgens mij is er nu dus wat aan gedaan, dus ik weet niet wat er in dat gesprek is gezegd en ik ga ook niet in op, zeg maar, citaten in en ambtenaren die individueel gesproken zijn. Dit is in elk geval de lijn die de gemeente hierin bewandelt.
Dat was het. Ja. Dan gaan we naar het derde setje vragen van de PvdA en GroenLinks over wachtlijsten voor energiebesparende maatregelen. Mevrouw Huytema.
Ja, bedankt, voorzitter. Het straatteam van Partij van de Arbeid wilde de wijk in om mensen te vragen en om te attenderen op de bonnen en eventueel helpen met aanvragen van deze bonnen. Helaas kwamen we eruit dat je op een wachtlijst komt. Hier hebben GroenLinks en PvdA vragen over wat de status is en is er financiële ruimte voor meer bronnen.
Ja, dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. We hebben nog steeds cadeaubonnen voor energiebesparende maatregelen beschikbaar voor onze inwoners. Even wat de getallen. Het cadeaubonnenbudget is bijna 1,5 miljoen. En momenteel is voor ongeveer 1 miljoen euro aan cadeaubonnen besteed. En de RREW-regeling en daarmee ook de cadeaubonnen, dat eindigt op 31 december aanstaande. En de komende 2 maanden gaan we dan ook de cadeaubon nog verder onder de aandacht brengen van bewoners. bij de huurders van coöperatiewoningen en bij particuliere huurders. Indien we merken dat er wens daartoe is, zullen we het budget alsnog verhogen. Over die wachtlijsten het volgende. In feite zijn het fictieve wachtlijsten. Die ontstaan vanwege het systeem. Het budget wordt aan een doelgroep gekoppeld. Hè. Koopwoningen, huurwoningen en minima is de doelgroep vol. En dat kan gebeuren doordat er een piek ontstaan is door een bepaalde communicatieactie. Dan moet het budget overgeheveld worden naar de goede doelgroep. En dan verdwijnt de wachtlijst onmiddellijk. Dus de wachtlijsten zijn effectief. En de mensen die op die wachtlijst staan, die worden op het moment dat het budget is overgeheveld. Dat doet het regionaal energieloket. Voor ons is de wachtlijst onmiddellijk verdwenen. Er is nog gewoon nog budget. En dat we doen ons best om dat zo snel mogelijk bij de mensen, bij de goede groepen terecht te laten komen. Vrijdag ontvangt u van ons ook een brief over de besteding van de rijksmiddelen verduurzame kwetsbare huishoudens. Waarbij de inzet van het energieadviesteam, hè, dat zijn de energiecoaches, de energieadviseurs, het klusteam, gaan we daarop in. Het klusteam, om nog even te verduidelijken, komt in actie na bezoek van een energiecoach als blijkt dat de bewoner zelf niet in staat is om de maatregelen zelf te plaatsen of financieel niet in staat is om het te laten doen. Samen met de woningcoöperaties gaan we de komende winter zoveel mogelijk huurders in kwetsbare wijken, dat zijn de wijkvernieuwingswijken en de aandachtswijken, die gaan we helpen bij het energiezuiniger maken van de huurwoning. De woningcorporaties hebben een hele actieve rol in de communicatie naar de bewoners, het uitdelen van de kleine maatregelen en ook het plaatsen van de maatregelen met behulp van hun eigen vakmensen. Tot zover, voorzitter.
Is dat reden voor aanvullende vragen, mevrouw Hartema?
Bedankt, voorzitter. Begrijp ik nou goed dat iedereen die op de wachtlijst nu komt, krijgt sowieso die waardebon? Oké, okay. Nou, dan ben ik blij om te horen.
Dat is fijn. Iedereen weer blij. Dan zijn we bij de prijswinnende vraag van de Partij voor de Dieren. Meneer Pechter.
Ja, dank voorzitter. De inleiding van de vraag heeft iedereen natuurlijk kunnen lezen. Een ongeluk kan gebeuren, maar 3 doodgemaaide egels en 1 kleine groenstrook. Dan is het aanwezige groen blijkbaar niet goed geïnspecteerd. En in het algemeen is het volgens mijn fractie ook de vraag hoe wenselijk het is dat in zulk hoog gras zulke grote maaimachines worden ingezet. Waarbij het ook automatisch lastiger is om je omgeving in de gaten te houden op gritsel of stekelige vriendjes. Dus wat kan, wil en gaat het college hieraan doen?
Mevrouw de Vrede. Oh, meneer Ram, die wou eerst nog even. Gaat u gang.
Ja, graag. Ik heb toch een vraag aan de Partij voor de Dieren. Want het ecologisch maaibeleid en het maaibeleid met grote machines daardoor. Want met hoog gras heb je grotere machines nodig. Is een gevolg van uw beleid dat dit gebeurt. Is er dan niet een stukje eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die u dan voelt voor het maaibeleid? Wat u dan, misschien is het een moment van bezinning. Dat we dit anders moeten doen.
Ik dacht even dat hij over de eigen verantwoordelijkheid van de egel wou beginnen. Maar meneer Pechler.
Ja, dank voorzitter. Ik las deze bizarre stellingname van de PVV natuurlijk al in de media. Het is natuurlijk totaal niet waar dat als je kiest voor ecologisch beheer, je ook kiest voor meer dode dieren. Het is juist het tegenovergestelde. Bij ecologisch beheer geef je de natuur in de gebouwde omgeving juist de kans om te floreren. Wat heel gunstig is voor de biodiversiteit en het aanwezige dierenleven. Meer vlinders, bijen, hommels en ook meer kleine zoogdieren en vogels. En een cruciaal onderdeel van dat ecologisch beheer is juist ook dat aanwezig groen wordt geïnspecteerd op aanwezige zoogdieren en bijvoorbeeld broedende vogels in het broedseizoen. En ja, dat de PVV het liefst alles betegeld of kortgemaaid ziet, dat laat ik bij u.
Heer Ram.
Ja, ik blijf me verbazen dat linkse partijen toch niet een gevoel van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid hebben. Dat is toch, vind ik wel bijzonder. Maar ja, gewoon als je gaat kijken naar de, gewoon logisch. Je hebt hoog gras, je hebt een grote maaimachine nodig. Dan kan je uittekenen dat het beleid doden op haar geweten heeft. En daar is dan uw beleid daar verantwoordelijk voor. Dat begrijpt u toch wel?
Meneer Pechler, tot slot.
Nou, de heer Ram noemde net 2 stappen. Je hebt hoog gras, dan heb je maaimachines. Dan voeg ik daar dus aan toe stap 3. Dan kijk je ook eerst wat daar leeft. En volgens mij is het allemaal niet zo moeilijk. En hopelijk dat ook de heer Ram het in deze Jip en Janneke taal begrijpt.
Meneer Seibels.
Die roepen wel emoties op. Dus ik denk, ik doe ook nog even een duit in het zakje. Want meneer Ram, het is niet zo dat ecologisch beheer alleen voorbehouden is aan linkse partijen. En onze partij die heeft zeker ook in ons verkiezingsprogramma daar een aantal zaken staan. Dus u doet nu mijn partij een beetje tekort.
Ik begrijp dat u mede verantwoordelijk bent hiervoor.
Nou, dan is dat ook weer rechtgezet. Ik ga naar de wethouder, mevrouw de Vrede.
Ja, dank u wel, voorzitter. En zo zie je dat een korte vraag toch al behoorlijk kan uitlopen. Ik neem op dit moment even waar voor wethouder Wijnja, die eigenlijk gaat over maaibeheer. Maar ik zit hier natuurlijk ook zeker als wethouder dieren. En ik zou kunnen beginnen met mijn beantwoording door te wijzen op het feit dat dit, naast dat het sowieso natuurlijk al heel treurig is, extra treurig is omdat het zo slecht gaat met de egel in Nederland. En ja, daar zijn verschillende redenen voor aan te geven. De toename van het verkeer, de toename van stedelijke bebouwing, de toename van de versteende tuintjes die daar allemaal aan bijdragen. Maar ook de droogte in de afgelopen jaren, de afname van insecten. En natuurlijk ook de robotmaaiers, waar de partij van de heer Pechler in het verleden alles aandacht voor heeft gevraagd. Dat zou ik kunnen zeggen, maar dat doe ik niet. Want het gaat hier niet om een diersoort, het gaat hier om individuele dieren. En of er nou 100.000 egels waren in Nederland, of 200.000, of wat helaas dichter bij de waarheid schijnt te komen, tienduizenden. Er zijn hier drie dieren op een verschrikkelijke wijze aan hun einde gekomen. En dat is iets dat je natuurlijk zoveel mogelijk wilt voorkomen. Dus laat me benadrukken, het college vindt dit ook verschrikkelijk. En zeker niet een gevolg van het ecologisch beheer. Dit als inleiding, voorzitter. Ik zal nu overgaan naar de actuele beantwoording. De context is, wij passen op steeds meer plekken in de gemeente het maaibeleid aan. Ecologisch beheer. Dat betekent ook dat we vaak minder maaien. Dus het is niet zo dat het ecologisch beheer leidt tot meer dode dieren. We maaien ook niet alles tegelijk, waardoor er juist meer leefgebied voor dieren beschikbaar blijft. Maar in de context van het stimuleren van biodiversiteit is een zekere mate van maaien wel noodzakelijk. Om de verruiging van een gebied te voorkomen, om bloemen te behouden. En dat is natuurlijk een waarde die wij heel erg hoog hebben. Biodiversiteit, essentieel, ook voor mensen. Voorafgaand aan werkzaamheden, dan wordt er heel vaak een scan gedaan in de gebieden waarvan gedacht wordt, daar zitten egels. Dat doen onze eigen werknemers, dat gebeurt ook door de aannemers die in opdracht van ons werken. Een volledige inspectie is tot nu toe als niet haalbaar gezien. Er is een kans dan dat er een dier over het hoofd wordt gezien. En dat is hier dus helaas ook gebeurd. We gaan ervan uit dat dat tot nu toe incidenteel is geweest. Maar wij brengen dit natuurlijk wel ook nog een keer extra onder de aandacht van de aannemers waarmee wij samenwerken. Maar ook in de organisatie dat dit ten koste van alles wel moet worden voorkomen. En we zullen deze situatie en het hele vraagstuk ook meenemen in de evaluatie van het maaibeleid. En die is aan het einde van dit jaar. Dus dan zullen we erop terugkomen. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen of opmerkingen hierover? Dat is niet het geval. Dan zijn we mevrouw...
Ik zat even te denken. Ik had laatst bij... ik moet een pasje erin doen, zeker. Dat doe ik nog. Doet hij het? Niet meer. Nou, laat maar. Ja? Yo. Ik was laatst bij mbo-scholen en daar sprak ik ook met iemand van het Terra College. Die zei van ja... Dat ecologisch maaien, wat de gemeente doet, dat is niet helemaal zoals het hoort. Met die hele grote pollen, gras ergens en zo. Dat heeft toch een beetje een andere manier van maaien, hadden zij. En zij zeiden van ja, we zouden graag dat we wat meer betrokken ook werden bij onder andere groenvoorziening. Ja, hoe denkt u daarover, wethouder?
Mevrouw de Vrede.
Hoe meer sparringspartners, hoe beter de kennis vaak. Dus dat lijkt mij een uitstekend idee, zeker. We gaan graag in gesprek.
Dank u wel. Dan sluit ik hiermee het vragenuur af. Dan gaan we om 8 uur verder met de sessie over veiligheid in het kader van de begroting.